Een waarschuwing voor je gaat luisteren. Sommige details die in deze podcast aan de orde komen, kunnen misschien schokkend zijn. Een zwaar auto-ongeluk met een dodelijk slachtoffer. Een huis waar kinderen leven tussen de rotzooi en de viezigheid. Agressieve en scheldende ruziezoekers. Politieagenten maken in hun werk veel heftige dingen mee. Hoe kunnen agenten zorgen dat ze daar mentaal gezond onder blijven en hun werk goed kunnen blijven doen?
Dit is De Academie. Politiewerk in perspectief. Met Nina van den Dungen.
Elke aflevering met mensen uit de politiepraktijk en onderzoekers van de Politieacademie. De komende 30 minuten nemen we je mee naar een tentoonstelling die normaal alleen toegankelijk is voor politiemensen. Hij zit namelijk in het gebouw van de Politieacademie in Apeldoorn, waar niet iedereen zomaar naar binnen kan. De tentoonstelling heet Mensenwerk. Hij gaat over de heftige kanten van politiewerk, maar ook over alles wat het werk mooi maakt. En hij is bedoeld om agenten te laten stilstaan bij hun werk. Voor één keer mogen wij mee naar binnen.
We zitten in een ruimte met mooie halfronde gele banken.
Ja, de ontvangstruimte van Mensenwerk.
Gelige gordijnen, een zacht licht.
Verslaggever Hajo Magé praat met politieman Gerdo Elsinga, die groepen begeleidt door de tentoonstelling.
Dat mensen zeggen van, ik ben weer heel erg herinnerd aan allerlei dingen die ik heb meegemaakt en dat maakt me ook trots.
En we kijken met een wetenschappelijke bril naar de weerbaarheid van agenten, met lector Annika Smit.
Dat is ook zo belangrijk in weerbaarheid, dat het niet het idee is dat alles maar gewoon van een leien dakje gaat en dat je dan weerbaar bent. Dat is echt een misvatting.
Eerst naar de agenten waar het over gaat. Deze agenten, laten we haar Laura noemen, komt net de tentoonstelling uit. En ze vertelt een behoorlijk aangrijpend verhaal over iets dat ze een aantal jaren geleden meemaakte, ook in het najaar.
Ja, nu komt die tijd weer aan en dan denk ik daar toch altijd weer even naar terug. Het was een melding van huiselijk geweld. En huiselijk geweld, zoveel hebben we er, maar deze was wel echt anders. Toen kwamen we daar bij die woning en een meisje deed de deur open. Ja, ik heb nog nooit iemand zo toegetakeld gezien. Haar wenkbrauwen waren weggeschoren, haar haar was afgeknipt. Haar gezicht, het was helemaal vervormd. Je kon gewoon niet meer, je kon gewoon niks meer zien. Het was alleen maar volgebulte, blauwe plekken. Het was gewoon heel heftig. En toen hadden we echt zoiets van, oké, we gaan nu die man zoeken. Waar is die man? En toen zei de buurvrouw, die deed de deur open, die zegt, hij is beneden via de achterkant naar zijn auto gegaan. Dus ja, wij vlogen natuurlijk achter die man aan, gelijk doorgegeven aan collega's. En toen hebben wij hem aangehouden. En ja, het meest bizarre vond ik ook nog dat die man zoiets had van, wat komen jullie doen? Ik heb helemaal niks gedaan. Ja, dan ga je daarna terug naar dat gezin, want ik was de enige vrouw ook die dag. En toen zeiden ze, ja, wil jij dan bij die moeder en die meiden blijven? Ik zeg, ja, dat ga ik doen, want ik wil ook liever niet met die verdachte in de bus, want ik ben echt super boos op hem. Die meid die liet dan ook een foto zien en ze vertelde wat dan de reden was dat die vader zo boos was geworden. Toen dacht ik wel echt, wow, arme meid. En dan zichzelf de schuld geven, ja, dat was echt heftig.
Dit soort herinneringen, die maakt de tentoonstelling los bij de agenten die er naartoe gaan. Met als doel het gesprek op gang te brengen. Maar wat levert dat op? Dat laatste vragen we aan Laura aan het eind van deze aflevering. Eerst, hoe werkt dat? Hoe breng je dat gesprek op gang? Het antwoord door de bezoekers helemaal onder te dompelen in politieervaringen. We zijn terug in 2009 in Hoek van Holland bij Sunset Grooves. Een dancefestival waar het helemaal uit de hand loopt voor de politie.
Een strandfeest van Veronica, waar 200 hooligans zich hebben gemengd onder het feestende publiek, waardoor een hele grimmige sfeer ontstond.
Dit is Gerdo Elsinga, politieman en een van de vaste rondleiders op de tentoonstelling.
En waar politiemensen uiteindelijk hebben geschoten op de menigte om zelf het vege lijf te redden. En dat is heel bedreigend geweest, dat is heel extreem geweest voor de betrokken collega's. En we hebben hier dus een videocabine waar je deels beelden van YouTube ziet, maar deels ook beelden van bodycams van de betrokken collega's. En een aantal teksten uit een boekje wat de eenheid Rotterdam hierover heeft gemaakt.
Een dode, 6 gewonden, 76 kogels.
16 keer gericht, geschoten.
Nou, dat is echt een extreme situatie geweest voor de politiemensen die daarbij betrokken zijn geweest.
De agenten die de tentoonstelling bezoeken staan daar middenin, omringd door beeld en geluid. Kijkend door de bodycam, door de ogen van de agenten met hun getrokken wapens. Dat zijn de beelden die je niet even op YouTube kan terugvinden. En dan lijkt het net of je daar echt staat. Dat is de bedoeling van deze tentoonstelling.
Mensenwerk is een ervarings- of een belevingstentoonstelling. Ja, normaal ga je door een tentoonstelling en kijk je naar dingen en kun je weer verder lopen. Maar hier word je eigenlijk uitgenodigd om het gesprek te voeren over wat je ziet, hoort en beleeft. En dat komt voort uit het onderzoek naar weerbaarheid door Annika Smit.
Annika gaat daar straks meer over uitleggen. Maar wat je nu even moet onthouden is wat Gerdo bedoelt met weerbaarheid. Dat gaat niet om kinderen op de middelbare school die maar wat weerbaarder moeten zijn. Het heeft niet te maken met kracht of van je af durven bijten.
Weerbaarheid bestaat bij politiemensen eigenlijk uit 3 onderdelen. Fysieke weerbaarheid, mentale weerbaarheid en morele weerbaarheid.
En zo begin je ook altijd met de agenten die hier doorheen gaan?
Ja, okay. Zeker.
En deze tentoonstelling gaat met name over die laatste vorm van weerbaarheid. Dus niet de fysieke of de mentale, maar de morele weerbaarheid.
Bij de politie spreken ze vaak over moreel kompas. Over bijna goed handelen. Maar dit gaat veel meer over zingeving, gaat over waarden en gaat over betekenis. En we hebben bij de politie 4 kernwaarden. Integer, betrouwbaar, moedig, verbindend. Maar misschien heb je zelf ook waarden die heel erg belangrijk zijn voor jou. Ik noem maar wat eerlijkheid of rechtvaardigheid. En als die waarden in het geding zijn, dan kan dus ook je weerbaarheid in het geding zijn. Eigenlijk als een van die 3 pijlers uit balans is, kan dat je hele weerbaarheid beïnvloeden. Nou, mensenwerk gaat vooral over die morele weerbaarheid. Gaat vooral over zingeving, gaat over waarden, gaat over betekenis. Gaat over de mens die het vak uitvoert.
Groepen politiemensen gaan samen met Gerdo door de tentoonstelling heen. Soms agenten die op straat werken, soms uit de opsporing, de recherche, maar soms ook van de gebouwendienst, de IT of de salarisadministratie.
Die mensen die hier komen en die hier net zoals jij en ik nu op die bank gaan zitten, hebben die er altijd bewust voor gekozen of moeten ze?
Dat is een leuke vraag.
Ja, want ik vraag me af of het soms niet, zoals jij je verhaal begint, of ze niet een beetje in de weerstand gaan zitten. Willen ze wel over die morele dilemma's praten? Hebben ze er zin in?
Over het algemeen wel, ja. Nou, ik schiet in de lach, omdat heel vaak zeggen mensen van we hebben een teamdag of we hebben een ploegdag en we mogen iets leuks doen en we moeten iets nuttigs doen.
Ja.
En dan gaan ze bowlen of eten en dat is dan leuk. En dan zeggen ze van mensenwerk, dat is het nuttige deel. Maar achteraf zeggen ze vaak van dit was niet alleen nuttig, het was ook hartstikke leuk om samen soms gesprekken te voeren over dingen waar je het anders niet over hebt. Of misschien dingen te horen van een collega die je helemaal niet wist.
De tentoonstelling is onderverdeeld in thema's. Elk thema heeft zijn eigen ruimte in de tentoonstelling, bedoeld om een gesprek tussen politiemensen los te maken.
Dus ik wil jou uitnodigen om mee te lopen.
Ja, gaan we doen. Ik dacht dat we gaan nu achter dat gordijn, maar
nee,
we gaan hier door de deur.
Ja. Nou, dit is de ruimte die gaat over omgaan met een ieder op een menswaardige manier, ook als je afkeer of afstand voelt. En we hebben hier onze daklozen liggen, ja. Zeg ik altijd.
We zien een wassen pop. Hij ligt met zijn handen op een plastic tas, op een paar smoeselige kartonnen dozen. Een baardje om zijn kin. Een vuilige slaapzak ligt over hem heen. Zijn voeten met sportschoenen steken eronder uit.
Als ik hier groepen heb, dan vraag ik wel eens van, hoe zou je hem wakker maken als je contact moet maken? Kijk, als je niet bij de politie werkt, als je niet in de uitvoering werkt, dan hoef je misschien helemaal niks met hem te doen. Als je uit het Centraal Station komt, je ziet hem liggen, dan denk je misschien nog uit een humaan oogpunt van, gaat het wel goed met hem?
Ja.
Laat ik de politie even bellen. Maar dan komt de politie dus. En
nee, ik zou hem niet wakker maken. Ik ben die burger tussen aanhalingstekens. Okay. Ik zou hem niet wakker maken.
Nee. Maar als de politie komt, dan moet hij wel contact maken met hem. Misschien in verband met zijn eigen welzijn. Misschien mag hij hier helemaal niet liggen. Misschien wil de winkeliersvereniging dat hij hier weggaat. Nou, als ik groepen heb die niet in de uitvoering zitten, dan roept het ook vaak een gevoel van medelijden op. En van, ik vind dit altijd zielig. En En als je mensen in de uitvoering spreekt die zeggen van ja, wij hebben veel contact met dakloze mensen. En sommigen zeggen ook gewoon van ja, maar dit is mijn leven en ik wil zo leven. En die willen ook niks anders. En ook als je ze aanbiedt om weg te brengen ergens naartoe, dan zeggen ze van nee hoor, laat maar gewoon. Ja, mensen willen vaak heel menselijk contact maken en dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar die politieman of die politievrouw heeft ook altijd te maken met veiligheid. En hier komen ook de verhalen van, hij sloeg zijn deken terug en toen lag er zo'n groot samoeraizwaard lag onder die deken. Of ik sprak hem aan en hij deed zijn ogen open en hij spuugde me meteen in mijn gezicht. Of ik heb me ooit geprikt aan een naald toen ik zo'n dakloze wakker maakte. En dat betekent voor mij dat ik hem nu nooit meer aanraak. Want ik wil dat niet nog een keer doormaken. Dat ik tijden in onzekerheid zit omdat ik seropositief ben misschien. Of ja, dat ik hepatitis B heb opgelopen.
Ja.
Dus die politieman heeft altijd andere gedachten. Of die politievrouw die denkt misschien van ik hou juist afstand voor mijn eigen veiligheid. Of ik ga niet voor hem zitten, want als ik een duw krijg, lig ik om. En dat zijn dingen waar andere mensen misschien niet zo snel aan denken. Maar waar die politieman of vrouw wel altijd rekening mee te houden heeft. Ja, daarin blijft altijd de vraag, is deze dakloze nog een mens voor jou?
Wat gebeurt er met agenten als ze in een ruimte als deze komen? Wat doet de tentoonstelling met ze? Dat hoor je straks. Eerst naar Annika Smit. Zij is lector weerbaarheid aan de politieacademie. Wat betekent weerbaarheid voor haar?
Succesvol presteren in kritische omstandigheden. En dat bestaat uit drie verschillende onderdelen. Het gaat om presteren. En dan moet duidelijk gemaakt worden wat voor prestatie gaat het over. Want politiewerk is niet één ding. Het gaat over succesvol presteren. Dus wanneer vinden we dat succesvol? En het gaat over die kritische omstandigheden waaronder je die succesvolle prestatie kunt leveren.
Waarom moeten agenten eigenlijk weerbaar zijn? Worden het dan betere agenten?
Dat is voor mij een ingewikkelde vraag om te beantwoorden. Omdat je vraagt, zouden ze weerbaar moeten zijn? Maar weerbaar gaat over succesvol presteren in kritische omstandigheden. Dus dat zit eigenlijk al in de werkdefinitie. Want dan zou je zeggen, nou, weerbaarheid is niet belangrijk. Het is niet belangrijk dat politiemensen in kritische omstandigheden succesvol presteren. Dat kan toch eigenlijk niemand beweren. Daarmee is het evident dat je mensen wil die kunnen blijven presteren terwijl het heel spannend wordt. Daar komt het eigenlijk op neer. En heel vaak zijn dat situaties met stress, omdat mensen heel boos zijn, of omdat er gelijk een fysieke dreiging misschien zelfs wel is. Of heel gruwelijke situaties, of heel verdrietige situaties. Daar komen zij voortdurend in. Dus je wil politiemensen hebben die weten hoe ze in die ingewikkelde menselijke omstandigheden toch nog iets kunnen presteren. En dat iets presteren is vaak ingewikkeld. Dat kan fysiek ingewikkeld zijn, omdat het moeilijk is om bijvoorbeeld zo'n aanhouding te verrichten. Maar het kan ook moreel moeilijk zijn, omdat men het moeilijk vindt om in te grijpen in de situatie waarin ze zich goed kunnen verplaatsen in de boosheid van iemand bijvoorbeeld, of in het verdriet. Of psychisch moeilijk, omdat het ingewikkeld is om de stress te hanteren die het oproept als je bijvoorbeeld in de loop van een geweer kijkt.
Annika maakt een vergelijking met militairen die ook succesvol moeten presteren in kritische omstandigheden. Maar militairen gaan een tijdje op missie, komen terug en kunnen daarna even tot rust komen. Zo werkt het bij agenten niet.
Politiemensen moeten constant elke dag in- en uitlopen. Dus hun kritische contexten vinden plaats in hun leefomgeving. En dat maakt het extra moeilijk.
Ja, ze stappen daar elke dag na hun ontbijt, stappen ze daarin, zeg maar.
Ja, ja. Dus het kunnen sluiten en ook deels kunnen harnassen komt elke keer ook weer met het openen daarvan. En hoe je dat doet, dat is niet makkelijk.
Betekent weerbaar zijn en blijven ook dat je dit goed weet te verwerken?
Ja.
Wat dat dan ook betekent?
Ja, en iedereen heeft ook, zeker tot op zekere hoogte, een persoonlijk eigen proces om dat te verwerken. En dat moet de ruimte krijgen. Maar je maakt zoveel mee. Het zijn vaak bijna onmenselijke dingen die men meemaakt. Dat moet een vorm van verwerking kennen in de zin van dat het een plek krijgt in de levens van die mensen.
Voor het een plek heeft, moeten agenten met zichzelf aan de slag. En dat gaat niet vanzelf.
En dat is ook zo belangrijk in weerbaarheid. Dat het niet het idee is dat alles maar gewoon van een leien dakje gaat. En dat je dan weerbaar bent. Dat is echt een misvatting. Weerbaarheid is dat je in de rauwheid en het schuren van alles wat dat oplevert, je weg weet te vinden. Maar dat gaat niet vanzelf. En dat gaat ook niet in een constante flow van het is alleen maar leuk of positief. Daar zit lijden bij. Dus het omgaan met lijden is onderdeel van weerbaarheid.
Maar de tentoonstelling Mensenwerk is niet alleen bedoeld om dat openen en sluiten en dat verwerkingsproces aan te zetten bij agenten.
Als je door mensenwerk loopt, dan zie je allerlei dingen van het politievak. Je kunt daar elementen uithalen die te maken hebben met de ingrijpende verwerking van dingen, maar dat hoeft niet. Het wordt daar getoond wat het vak in zich heeft. En daar kun je zelf elementen uithalen. Maar er kunnen ook elementen van trots en dankbaarheid in zitten. Dat hoeft niet per definitie iets te zijn wat richting trauma gaat. Dat kan wel. Waar deze expositie een uiting van is, is het verlangen dat wij hebben geconstateerd in verschillende onderzoeken naar kunnen praten over hoe indringend het vak is. Op alle mogelijke manieren. Dus dat hoeft niet een lijdensweg te zijn. Dat kan ook heel andere aspecten raken. Maar het gaat in ieder geval allemaal over de, je zou kunnen zeggen, de morele betekenis van het werk. En daar bedoel ik mee de meerwaarde, de betekenis die het werk heeft in maatschappelijke context, maar ook voor jouzelf als mens.
Wat we over het algemeen terugkrijgen is dat mensen zeggen van, ik ben weer heel erg herinnerd aan allerlei dingen die ik heb meegemaakt. En dat maakt me ook trots. En ik was dingen ook alweer vergeten. Maar ook wat mooi dat je het daar met elkaar over kan hebben. En dat je samen een keer dat gesprek voert in alle rust.
Wat is de mooiste reactie die je ooit hebt gehad?
Bedankt dat het vandaag over mij mocht gaan. Want eigenlijk is dat wel de essentie. Dat mensen hun verhaal durven vertellen. Maar dat ze ook de veiligheid ervaren om dat te doen.
Waarom raakt dat je zo?
Omdat ik denk dat we heel veel dingen in politiewerk zo als vanzelfsprekend beschouwen. En dat dat werk elke dag gedaan wordt door zoveel mensen, dat vinden we normaal en vinden we vanzelfsprekend. Terwijl dat allemaal om mensen gaat, ook vaders en moeders of met een eigen gezin die weer naar huis gaan en die daar nog rondlopen met dat verhaal waar ze die middag doorheen zijn gegaan bijvoorbeeld.
En gaat dat dan omdat ze het kunnen verwerken? Of gaat het ook om een betere agent worden?
Ja, beide denk ik. Het gaat hier niet in eerste instantie over verwerking van allerlei trauma's of dingen die je hebt meegemaakt. Het gaat hier denk ik ook wel over bewustwording. Van wie ben ik eigenlijk? Waar sta ik voor? Wat voor agent wil ik zijn eigenlijk? Hoe ga ik om met ingewikkelde thema's in de maatschappij? Hoe sta ik daar zelf eigenlijk in? Dus misschien ook wel een stuk bewustwording. Maar ook oog hebben voor de dilemma's van de ander. Dat je begrijpt waarom iemand het ingewikkeld vindt om juist bij die demonstratie te staan. En niet gelijk een oordeel te hebben over van, ik noem maar wat, jij bent moslim, dus jij zult wel denken dat of zo. Of je hebt een Joodse achtergrond, dus. Maar dat je ook dat begrip voor elkaar ook meer ontwikkelt en krijgt. Nou, over verbinding, je kan ook ergens binnen gevraagd worden.
Ja, we staan hier bij een voordeur.
Zeker. En daar woont misschien wel iemand die zegt van, agent, kom even binnen. En ga even zitten, pak een bak koffie.
Ja, we gaan in een halletje in hier. Met een oude fiets, hangt er aan de muur. En we lopen een keuken in. Met een trapje omhoog. Ik mag erin?
Zeker, je mag erin. Ja.
En hier valt mij onmiddellijk op dat het wel echt vies is en rommelig. Nou, wat er precies op de vloer ligt, hier is onduidelijk. Het is bruin in ieder geval. Overal bakjes met kattenvoer. Een leesbril op tafel, half opgegeten chocoladereep. Gasfornuis helemaal onder de aankoeksels. Het is hier echt zwaar vervuild. Vlekken op het plafond, oude kranten. Nou, alles wat je je bij een vervuild huis kan voorstellen. Hier nog een hele stapel afval in de hoek. Hoe wordt hierop gereageerd als je hier mensen naar binnen stuurt?
Heel vaak zeggen collega's van, nou, het is niet helemaal echt, want je plakt niet aan de vloer. Maar die hebben wel een blik van herkenning. En voor politiemensen is dit, nou, ik zal niet zeggen dagelijkse, maar wel wekelijkse kost. Dat je ergens in een woning binnenstapt waarvan je denkt van, hoe kan een mens zo leven? En daar hebben we het dan ook over met elkaar. Van, ja, is daar dan ergens een grens? Mag een mens zo leven in Nederland? Ja, dan wordt vaak genoemd van als er kinderen in huis zijn. Nou, hier hangt bijvoorbeeld een springtouw aan een stoel. En daar hangen wat kinderwandjes aan een stoel. Ja, daar zou je uit kunnen afleiden dat er een kind woont hier. Nou, dat is echt wel reden om een melding te maken bij Veilig Thuis. Overlast vanwege misschien ongedierte of stank.
Nou, dat maakt het ook niet zo erg, denk ik. Ik neem aan dat het hier in het echt ook zou stinken. Want
dat klopt.
Met al die bruine aankoeksels op het aanrecht vermoed je het ergste. Echt alles zit onder de rotzooi.
Ja.
Wauw.
Maar ik spreek wijkagenten die zeggen van, oh, ik zou hier gerust koffie nemen, hoor. Misschien dat ik nog wel eventjes mijn kopje hier zelf zou omspoelen. Voordat ik het zou aannemen. Nou, waar het hier vaak over gaat is ook wel van, mensen hoeven niet volgens onze norm te leven.
Nee, precies.
En ik krijg hier mensen die hier binnenstappen, die zeggen, nou, zoiets heb ik nog nooit gezien. Dat mensen zo kunnen leven. Maar ik krijg ook mensen die zeggen van, mijn vader dementeert. En dan ruimen we zijn huis op. En dan komen we 4 dagen later weer terug. En dan ziet het er weer zo uit.
Ja.
Of een collega zegt van, ik heb in een echtscheiding gezeten. En toen had ik een klein kamertje. En ik had het gewoon niet op rij. Ja. En toen zag het er ook zo uit. Of iemand die zegt van, ik ben zo opgegroeid.
Ja. Dan heb je ook iets andere normen meegekregen.
Ja. Maar dan vertelt iemand ook een heel persoonlijk verhaal. Wat collega's misschien niet weten. En waardoor je ook weer begrip krijgt voor elkaar. Of elkaar in elk geval beter leert kennen.
Zo zijn er nog een stuk of 8 ruimtes in de tentoonstelling waar politiemensen geconfronteerd worden met dingen die ze in hun werk kunnen meemaken. Hoe ervaren ze dat zelf? Hajo sprak met een aantal van hen vlak nadat ze uit de tentoonstelling kwamen.
Wij komen uit het blauwe, de groep die hier nu voor jou zit. Dat betekent dat wij in de operatie staan. We staan vooraan, waar een burger naar achter zou kunnen stappen. Gelijktijdig moet je handelen. Maar dat doe je al over vele tientallen jaren dat je bij de nationale politie werkt. En de ene dienst maak je misschien al 2 of 3 incidenten mee. Maar als je dat naar een jaar vertaalt of zelfs naar een aantal jaren vertaalt, dan heb je heel veel meegemaakt.
Wat doet het met mij? Ik denk dat het mij een beter beeld heeft gegeven over bepaalde situaties waar ik wel in kan komen. Ik ben nog niet zo heel lang bij de politie, dus grote optredens heb ik nog niet gemaakt. En om dat terug te zien hoe collega's in zulke situaties hebben gestaan, terwijl ze misschien ook niet hadden gedacht dat hun dag zo zou lopen, is voor mij wel een eye-opener geweest.
Heel veel dingen krijgen op een gegeven moment een plekje en daar denk je dan niet echt meer naar. En dan kom je in die verschillende kamers en dan komen er toch weer gebeurtenissen en casussen omhoog waarvan je denkt, oh ja, dat was toen en dat lijkt hier wel een beetje op. En dat komt dan toch weer omhoog en dan denk je, ja, dat was toen toch best wel heftig eigenlijk.
Er wordt een woning nagebootst die zwaar vervuild is. En het erge is, we hebben daarna een gesprek erover gehad en voor ons is dat eigenlijk, nou, misschien dagelijkse of wekelijkse kost. We komen heel vaak gewoon in dit soort woningen terecht. En een buitenstaander zou dat wel heel schokkend vinden. En wij schrikken er eigenlijk al niet meer van. Daarom heb ik op het blokje ook eye-opener gezet. Omdat dat was echt bewustwording van, het is niet normaal dat wij dit soort dingen zien.
Ga je morgen met een ander gevoel naar je werk, nu je hier doorheen bent geweest?
Nou, met dit in mijn achterhoofd wel, denk ik. Dat je gewoon vooral ook meer op elkaar gaat letten. En ook het gesprek aangaat als je ook bij een collega zit bijvoorbeeld, van dat die ergens mee zit.
Helpt zo'n tentoonstelling als dit je om een betere agent te zijn?
Dat weet ik niet. Dat zal moeten blijken later. Kijk, ik denk nu gelijk aan die casus met die zwerver. Van hoe spreken we deze zwerver aan? De discussie ontstond van, wanneer kan je iemand een junk noemen? En daar gingen we wat op inzoomen. En ik heb mezelf erop betrapt dat ik dat ook wel eens zeg. Dat is een junk. En ik bedoel daar dan mee verslaafden. Maar misschien is het ook beter om verslaafden te benoemen dan junkers. Dus dat is wel een bewustwording dat ik denk, nou, misschien moet ik dat woord niet meer gebruiken. Wat moet ik wel normaal vinden? Wanneer ga ik er wat van vinden en wanneer niet? En ik merk dat mijn tolerantiegrens misschien wat hoger ligt, omdat ik iets meer gewend ben.
Gerdo, die dus veel groepen rondleidt door die tentoonstelling, heeft zelf 11 jaar op straat gewerkt als agent. Hij vindt het jammer dat de tentoonstelling er toen nog niet was.
Ik werkte op straat in een tijd dat er over heel veel dingen niet gesproken werd. En volgens mij is dit wel een plek waar dingen ter sprake komen. Dat was er toen niet. Dat heb ik wel eens gemist, ja. Nou ja, vaak was het wel zo dat aan het einde van de dienst dat je het nog even had van, oh, dat was wel heftig. Maar veel verder ging dat niet. In die tijd hadden we nog geen briefings en debriefings. Maar ook over de debriefings in deze tijd hoor ik wel eens van, dan wil iedereen naar huis. Dus dat is aan het einde van de dienst. Dus dan zijn mensen kort van stof. En ja, hoe veilig is het om in een hele grote groep te vertellen wat je echt voelt? Of te vertellen dat je bang bent geweest, of dat je boos was, of dat je het echt niet eens was met die collega.
De tentoonstelling maakt dus vaak herinneringen los bij agenten. Denk bijvoorbeeld aan de case van dat mishandelde meisje, waar je agenten Laura aan het begin over hoorde vertellen. Maar is het eigenlijk wel slim om agenten zomaar naar deze tentoonstelling te sturen? Wat als er opeens een trauma loskomt dat zorgvuldig was weggestopt? Lector weerbaarheid Annika Smit.
Dat vraagt opvolging. Dus ook alertheid en aandacht van collega's, dus van de groep zelf en ook van de leidinggevende. Maar ook als bijvoorbeeld de begeleider, Gerdo in dit geval, iets zou waarnemen, dan is het van belang dat hij dat ook terug kan geven aan de groep. Maar mensenwerk zelf is dan niet meer aanwezig. Dus eigenlijk gaat het gesprek pas verder op de werkvloer. Daar is mensenwerk ook voor. En dat betekent ook op elkaar letten. En dat is niet anders dan in het spreekwoordelijke straatwerk, want dan let je ook op elkaar, want dan kun je ook weer iets nieuws meemaken. En mensenwerk is daarmee niet iets nieuws meemaken dat het in zichzelf een trauma is, maar het kan wel blootleggen wat er is.
Aan weggestopte trauma's.
Ja.
En dan als een agent dat bij zichzelf ontdekt, zijn er dan voldoende mogelijkheden om naar de bedrijfspsycholoog of de...
Die zouden er wel moeten zijn. Dus dan kom je eigenlijk uit bij de organisatie, de gezondheidsorganisatie van de politie. Die moet dan gaan draaien, om het zomaar te zeggen. Dus je zou gebruik moeten kunnen maken van een geestelijk verzorger, van een psycholoog, van een bedrijfsmaatschappelijk werker, van een bedrijfsarts. Dat moet eigenlijk staan. En ja, daar kan mensenwerk misschien zelfs wel ook in bijdragen, dat explicieter gemaakt wordt, dus bewuster gemaakt wordt bij mensen, dat ze daar gebruik van kunnen maken. Het zou kunnen helpen om bijvoorbeeld daar ook expliciet op te wijzen.
Is het wel per definitie een goed ding om zo'n trauma wakker te maken?
Die vraag is zo moeilijk te beantwoorden. Want is het een goed ding om een trauma wakker te maken? Nou, in mij komt dan als eerste respons op, wat is het alternatief? Er niet doorheen gaan en het dus onbespreekbaar laten. Daarmee is uiteindelijk, denk ik, degene met een weggestopt trauma ook niet geholpen. En als je het niet doet, dan krijg je dus überhaupt geen ruimte om dit soort dingen die wel gemist worden te bespreken. En het is niet zo dat bij het openmaken van een trauma via mensenwerk, dat het anders nooit opengemaakt zou zijn. Dus je kunt je ook afvragen, is dat dan misschien niet een zachtere context dan dat je op straat staat en weer met eenzelfde ding geconfronteerd wordt? Ik heb het antwoord niet. Maar ik denk dat het alternatief slechter is, namelijk allemaal dicht laten zitten.
Los daarvan, door deze tentoonstelling heen gaan als agent betekent nog niet dat je meteen weerbaar bent.
Nee, ik denk dat mensenwerk een bijdrage kan leveren. In die zin dat het een mogelijkheid biedt om een proces te gaan starten. Maar daarmee is het zeker niet klaar. dan begint het eigenlijk pas op de werkvloer. Het kan iets wakker maken bij mensen. Het kan ook mensen alert maken op wat er is, maar niet besproken wordt, maar waar wel behoefte aan is. Dus het kan een openingetje zijn. Maar daarmee is niet ineens iedereen weerbaar gemaakt als ze er doorheen gaan. Sterker nog, het kan bewuster maken van wat er schuurt. En dat hoeft niet direct als weerbaar te voelen, maar het hoort wel bij het weerbaarheidsproces.
De rondleiding door de tentoonstelling eindigt in dezelfde ruimte met de gele banken waar hij ook begon. Aan één muur hangt een gordijn. Gerdo doet het gordijn open.
Nou, kijk, aan het einde van de tentoonstelling houden wij geen evaluatie met een A4'tje en een pen en vragen beantwoorden. We vragen aan mensen, hoe zou je deze ochtend of middag nou in één woord kunnen beschrijven? En als mensen dat willen, mogen ze dat op een MDF-blokje schrijven. En dat krijgt dan een plek in een wand in deze ruimte.
Ja, er staan woorden als realisering, aangrijpend, onmisbaar, veilig, noodzakelijk.
En zo leveren mensen eigenlijk ook weer een bijdrage aan mensen en werk.
Tot slot nog één keer naar agente Laura, die na de tentoonstelling aan de zaak met het mishandelde meisje moest denken.
Die meid die liet dan ook een foto zien en ze vertelde wat dan de reden was dat die vader zo boos was geworden. Toen dacht ik wel echt, wow, arme meid. En dan zichzelf de schuld geven. Ja, dat was echt heftig.
Dan gaat zo'n heel verhaal gaat weer open nu in je hoofd.
Ja, klopt. Ja, en het doet elke keer doet het weer wat met me. Maar ik ben ook zo blij dat ik er op dat moment voor die vrouw kon zijn en haar kinderen.
En is zo'n tentoonstelling dan helpend?
Ja. Ik denk het wel, want het laat je ook alweer zien. Je bent niet de enige die dit soort dingen meemaakt. Dat doen we allemaal. En ja, iedereen heeft zo zijn eigen dingen. En tuurlijk, het is echt niet normaal wat we meemaken. Maar je weet gewoon, ik ben niet alleen. En ja, we doen dit allemaal samen.
Tot zover deze aflevering van De Academie. De podcast van de Politieacademie. Met dank aan de agenten die hun ervaringen met de tentoonstelling wilden delen. En aan Gerdo Elsinga, politieman en begeleider bij de tentoonstelling. En Annika Smit, lector weerbaarheid aan de Politieacademie. Mocht je deze aflevering luisteren en zelf agent zijn, je kunt deze tentoonstelling bezoeken met je collega's. Stuur een mailtje naar mensenwerk@politie.nl voor meer info. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende keer.